Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze catechese in het programma Catechismus, ons gegeven door eerwaarde heer Arthur Janssens. Vandaag staan wij samen met hem stil bij de figuur van Mozes.
Maar nu is er nog iets waar ik even jullie aandacht wil op vestigen. Joden spreken de naam van God nooit uit. Voor hen is het een vierletterwoord, met niets dan medeklinkers. Een je, een he, een we en een he. Wij in tegendeel willen wel Gods naam uitspreken. Daarom zetten we tussen die vier medeklinkers twee klinkers, de a en de e. En zo wordt het dan, Yahweh, ik ben, diegene die is. Yahweh geeft dus zichzelf bloot. Hij geeft zijn eigen persoonlijke naam prijs. Maar Mozes blijft aarzelen met zijn ja-woord. Hoe is het in godsnaam mogelijk? Maar hij blijft aarzelen, blijft zelfs tegenspartelen. Ja, hij beseft natuurlijk maar al te goed dat de farao een lastige klant is, dat hij zijn goedkoop werkvolk niet zomaar zal laten gaan. Dat zal zo wel zijn. Wij lezen. Weer maakte Mozes bezwaar. Ze zullen mij vast en zeker niet willen geloven en niet naar mij willen luisteren. Ze zullen zeggen, Yahweh is niet aan jou verschenen. Mozes krijgt dus zijn ja, zijn ja-woord, nog altijd niet over zijn lippen. Zijn geloof in God en vooral zijn vertrouwen blijken nog altijd veel te klein. Maar Yahweh laat niet af. Hij blijft zijn ongelooflijk geduld manifesteren. Toen vroeg Yahweh, wat heb je daar in je hand? Een staf, antwoordde Mozes. Toen beval Yahweh, laat hem op de grond vallen. Mozes liet de staf op de grond vallen en zie, ze werd een slang. Mozes deinsde achteruit van schrik, maar Yahweh zei, schrik niet. Strek uw hand uit en grijp die slang bij de staart. Mozes deed het. De slang werd weer een staf. Zo zullen ze geloven dat ik, Yahweh, inderdaad aan u ben verschenen. Mozes kreeg dus zijn wonderteken. En toch is hij nog altijd niet over de streep getrokken. Zijn wezen blijft maar tegensputteren. Nog altijd is hij niet overtuigd om op zijn roeping in te gaan. Hoe lang gaat dat nog duren? Mijn persoonlijk geduld in elk geval zou wel lang opgebruikt zijn. Hoe ver kan Mozes nog te ver gaan in zijn gevecht en in zijn worsteling met zijn God? Plots denkt hij het te weten. Maar Mozes sprak tot Yahweh: neem mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen redenaar. Ik ben dat nooit geweest en ik ben dat ook nu nog altijd niet. Al hebt gij tot uw dienaar gesproken, ik spreek zo moeilijk en zo traag. Maar Yahweh gaf hem ten antwoord: wie geeft een mens een mond? Wie maakt stom of doof, ziende of blind? Doe ik, Yahweh, dat niet? Ga dus maar. Ik zal u bijstaan als ge spreekt en u ingeven wat ge moet zeggen. Maar als je nu denkt dat Mozes eindelijk overtuigd is, vergeet het. Nu pas komt de aap uit de mouw en betekent en bekent Mozes dat hij eigenlijk niet wil naar Egypte trekken om daar de wil van God te volbrengen. Neem me niet kwalijk, Heer, maar zend liever iemand anders. Zend liever iemand anders. Het is niet te geloven. Maar nog altijd komt Mozes niet over de brug. En weer gaat het verhaal verder. Mozes bleef tegenstrippelen. Hij wou niet naar de farao, zoals Yahweh vroeg. En toen gebeurde wat ik al zo lang had vermoed en verwacht. Yahweh ontbrandt in een hevige woede. Hij maakt zich serieus boos. Toen ontbrandde Yahweh storend tegen Mozes en hij sprak: uw broer Aaron, de Leviet, die is er toch ook nog? Ik weet dat hij een goed spreker is. Hij gaat juist naar u op zoek en zal blij zijn als hij u ziet. Spreek met hem en leg hem uw woorden in de mond. Ik zal u beiden bijstaan als ge moet spreken. Ik zal u ingeven wat ge moet doen. Laat hem in uw plaats tot het volk spreken. Hij zal uw mond zijn. En neem ook uw staf mee. Daar moet ge de tekenen mee verrichten. Toen ging Mozes eindelijk door de knieën. Je zou verminderen. Maar hij vertrok dan toch. God had er zijn werk mee gehad. Wat had hij niet allemaal moeten doen om die man op zijn uiteindelijke roeping voor te bereiden? En toch bleef hij tot op het laatste moment zo weerbarstig. Vergeten we echter niet, er zullen nog vele van dat type de revue passeren. Wat werk heeft Jezus niet gehad om zijn apostelen, dan vooral Petrus, op zijn uiteindelijke roeping voor te bereiden? En dan slaagde die er nog glorieus in om in de voorhof van het paleis van de hoge priester met klem te verklaren: die Jezus van Nazareth, ha, die ken ik niet. Die heb ik nooit gezien. Je moet maar durven. Wat moet er toen in de blik van Jezus te zien zijn geweest? Wat moet er toen in Jezus' hart zijn omgegaan? Het is daarom goed om ook alleen zijn eigen hart te kijken. Dan zullen we merken hoe vaak ook wij met God omgaan zoals Mozes deed. En hoe vaak ons hart bezwaard wordt als God ons iets vraagt. Zeggen wij dan onmiddellijk ja? Ik durf het te betwijfelen. Wie dat echter wel deed, was onze hemelse moeder, Maria. Zie de dienstmaagd is, Heere, mij geschiede naar uw woord. Geloven lijkt zo eenvoudig en zo gemakkelijk. Maar ondertussen weten we het al wel. Dat is niet zo. Geloven is niet zo gemakkelijk. Met God op pad trekken vraagt niet alleen vertrouwen. Het vraagt evenzeer moed, durf en vooral doorzettingsvermogen. Hoe zegt Jezus dat ook weer? We lezen het bij Matteüs. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Het is voor een kameel gemakkelijker door het oog van een naald te kruipen dan voor een rijke om het rijk Gods te geraken. En toen de leerlingen dat hoorden, stonden ze verbijsterd en vroegen: wie kan er dan nog gered worden? In de hemel geraken, zeg maar. Jezus keek hen aan en zei: dat ligt niet in de macht van de mensen. Maar voor God is alles mogelijk. De leerlingen van Jezus hadden waarschijnlijk het roepingsverhaal van Mozes onzorgvuldig gelezen. Komt dat soms ook bij ons niet alleen voor? Anders zouden ze wel geweten hebben dat geloven, met God een liefdesvolle relatie aangaan, niet zomaar van een leien dakje loopt en niet zomaar vrijblijvend is. Dat is ten andere zo voor elke liefdesrelatie. Liefde kan u eenmaal niet van één kant komen. God stelt hier een principiële eis. Het wordt het hart van zijn verbond. Je zult geen ander geode hebben ten koste van mij. Thank you. Het roepingsverhaal van Mozes leert ons dan ook dat wij moeten durven op de plannen van God over ons leven ingaan. Ook als onze moed tot in onze schoenen zakt. Ons ja moet een ja blijven. Onze relatie met de Heer oprecht en authentiek. De moed verliezen behoort nu eenmaal tot het leven. Zowel bij dat van ons als bij dat van Mozes. Maar Yahweh heeft Mozes nooit laten vallen. Dat zal hij nog dikwijls bewijzen in Mozes verder leven. Doet Jezus dat ook niet voor ons? Ons altijd nabij zijn? Desniettemin verliep de bevrijding van het uitverkoren volk uit Egypte niet zonder slag of stoot. 10 plagen had Yahweh ervoor nodig. De 10e plaag zou de beslissende worden. Het zou het Pascha worden van Yahweh. Het verlossend voorbijgaan van de Heer. Nog altijd vieren en gedenken de Joden op Pasen dit wonderlijk gebeuren. Yahweh, die zijn beloften en zijn verdoem nakwam. Hij verloste zijn volk van het juk van de Egyptenaren. En nam het terug op in zijn armen. Het is het feest van Gods nabijheid, van zijn altijd durende trouw. Ons paasfeest is geënt op dit Joodse feest, in het Hebreeuws Pesachfeest. Want ook Christus heeft ons verlost, verlost uit de dwingelandij van het kwade. Dat doet dit een ander nog elke dag. Ons bevrijden van het kwade dat zo vaak onze levensweg kruist. Mozes trok dus met of tegen zijn goesting, maar wel volgens de wil van God, naar Egypte. De farao had vlug spijt over zijn beslissing om de Joden te laten gaan. Hij zou hen achtervolgen tot aan de Rietzee. Daar zou Yahweh nogmaals op een beslissende wijze tussenkomen om Mozes en zijn volk te redden. En het geschiedde dat het water van de Rietzee terugvloeide en de wagens en de wagenmenners en heel de strijdmacht van farao overspoelde. De Israëlieten daarentegen waren over de droge bodem door de zee heen getrokken, terwijl de wateren links en rechts van hen een wand vormden. Zo redde Yahweh zijn volk. En het volk kreeg ontzag voor Yahweh. Ze stelden vertrouwen in Yahweh en zijn dienaar Mozes. Toen hieven Mozes en het volk ter ere van Yahweh een danklied aan. Ik wil zingen voor Yahweh, voor zijn macht en majesteit, want deze zijn zo groot. Paarden en ruiters wieren bij een zee. Ja, Yahweh is mijn sterkte, hij is mijn beschermer. Yahweh kwam mij ter hulp. Het is mijn God, hem wil ik eren, de God van mijn vader, hem loof en prijs ik. Zijn naam is Yahweh, hij is koning voor eeuwig. Mozes echter besefte toen in het geheel nog niet hoe tijdens de doortocht van de woestijn zijn trouw tegen Yahweh nog op de proef zou worden gesteld. En hij besefte nog minder hoe vaak hij zou moeten opternen tegen de ontrouw van zijn bijwijlen zo wispelturig en vaak ongelovige volk. Te veel om hierover uit te wijden. We gaan samen een hele stap verder zetten. 3 maanden na uw vertrek uit Egypte, op de dag af, bereikten ze de Sinaï-woestijn. Daar sloegen ze hun tenten op, vlak bij de berg. Die berg zal de Horeb blijken te zijn. Van op die bergtop zal Yahweh herhaaldelijk Mozes en doorheen hem het volk toespreken. Zo wil Yahweh langzaam maar zeker de Israëlieten klaarmaken om uit te groeien van een groep slaven tot een volk, de naam van God waardig. Dat krijgt zijn hoogtepunt met de afkondiging van de 10 geboden. Toen sprak God al de woorden die hier volgen. Ik ben Yahweh, uw God, die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Ge zult geen andere goden hebben ten koste van mij. Ge zult de naam van God niet lichtzinnig gebruiken. Denk aan de Sabbat. Die moet heilig voor u zijn. 6 dagen zult ge werken, maar de 7e dag heeft God gerust. En zo de Sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt. De 1e 3 geboden gaan over God, de 7 volgende over de mens. Het sleutel- en overgangsvers wordt het 4e gebod. Eer uw vader en moeder, dan zult ge lang leven op de grond die Yahweh u schenkt. Dan volgen de 6 overigen. Alle 10 moet ze het volk helpen om volgens de normen, zoals betaamd voor het Gods uitverkoren volk, met mekaar om te gaan en te leven. Om die norm en de waarde die ze inhouden kracht bij te zetten, worden ze omkranst en door een hele reeks van doorslaggevende natuurverschijnselen omweven. Overweldigd door de donderslagen, de bliksemflitsen, het bazuingeschal en de rokende berg, beefde heel het volk van angst en schrik. Veilig bleef het op een afstand staan. Toen vroeg het volk aan Mozes: spreek toch met ons, wij zullen luisteren. Maar laat God niet tot ons spreken, want dan sterven wij. Maar Mozes antwoordde: wees maar niet bang. God is gekomen om u op de proef te stellen, opdat u zo'n ontzag voor hem zou krijgen, dat u niet meer zou zondigen. De ouderen onder ons kennen natuurlijk, hopelijk toch, de 10 geboden van buiten. In onze jonge tijd werden ze dan ook ingeramd. Voor Mozes en voor de Joden waren die 10 leefregels echter totaal nieuw. Toen Jezus op zijn beurt de berg afdaalde en zijn zaligheden voorstelde, waren die voor de toenmalige Joden even nieuw en even levensbepalend. Ook al had Jezus zijn zaligheden op de 10 geboden geënt. Dan blijven ze ook voor ons. Ook wij dienen er ons telkens opnieuw aan te passen. De 8 zaligheden van Jezus staan immers ook vandaag nog altijd haaks op wat de wereld ons voorhoudt. Dat was dus evenzo voor de Israëlieten. Jarenlang hadden ze in Egypte geleefd en daar golden andere leefregels waar ze met de tijd gewoon aan waren geworden. Wat Yahweh vroeg betekende niet meer als een heel andere manier van leven. Daarom waardeerde menig Israëliet deze nieuwe gedragscode in het geheel niet. Sommigen kwamen er zelfs tegen in opstand. Mozes moest het tegen wil en dank aan horen. Waren in Egypte geen graven? Dat u ons naar de woestijn hebt gebracht om er te sterven? Wat hebt u ons aangedaan door ons weg te voeren uit Egypte? De roepingscrisis die Mozes aan de lijve had meegemaakt, herhaalt zich nu bij het uitverkoren volk. Yahweh zal er zijn peren mee zien om zijn verbond in ere te kunnen houden. Het volk was zelfs nog weerbarstiger dan Mozes. Het begon al toen Mozes na 40 dagen en 40 nachten van de berg afdaalde. Hem had het zo'n deugd gedaan. De Heer had tot hem gesproken, zoals een vriend spreekt tot een vriend. Hij had hem ook de 10 woorden meegegeven. Woorden die de weg zouden wijzen naar het beloofde land. Wegwijzers ten leven. Hoe gelukkig zal zijn volk wel zijn, dacht hij. maar even groot was zijn ontgoocheling en zijn verontwaardiging toen hij tijdens het afdalen van de Oreb zijn volk in de kampplaats bezig zag. Toen Mozes maar wegbleef en niet naar beneden kwam, verdrong het volk zich rond Aaron en eiste: "Kom, maak een God die voor ons uit kan gaan. Want die Mozes, die man die ons uit Egypte heeft geleid, we weten niet wat er met hem aan de hand is." En toen brachten allen hun sieraden en maakten er een stierenbeeld van. Na een wijl sprak Jahwe tegen Mozes: "Ga nu maar naar beneden, want uw volk, dat gij uit Egypte hebt geleid, is weer maar eens tot zonde vervallen. Laat mij maar begaan. Dan kan ik hen in mijn brandende toren vernietigen. Maar van u, Mozes, zal ik een groot volk maken." Toen daalde Mozes de berg af. Ook al had Jahwe hem verzekerd dat hij, Mozes, het hoofd van een groot volk zou blijven, een volk dat trouw bleef aan zijn verbond, toch sloeg verbijstering en ongeloof hem om het hart. En we kennen allemaal het vervolg. Mozes sloeg in een Franse colère de twee stenen tafelen van het verbond stuk en gooide het vol woede weg. Na zijn terechte woede kon hij niet anders dan er twee nieuwe uitkappen en bijdelen. Zo werd hij zelf gestraft. Maar de nieuw gebeitelde tafelen werden bewaard in de ark van het verbond onder het zeil van de verbondstent. Zo kon Jahwe, ondanks alle perikelen die nog regelmatig zouden opsteken, opduiken, nog altijd midden en tussen zijn volk mee optrekken naar het beloofde land. In een wolk zou hij rusten boven de verbondstent, terwijl zijn heerlijkheid de gewijde ruimte vulde. 40 jaren lang zou Mozes met zijn volk in de woestijn ronddolen, alvorens het beloofde land, het land van melk en honing, in zicht kwam. Meermaals was het volk Jahwe ontrouw. En ook Mozes liet alleen een steek vallen en viel alzo in zonde. Hij zou van Jahwe het beloofde land niet mogen binnengaan, het niet mogen betreden. Wat een ontgoocheling moet dat voor hem geweest zijn. Toen ging Mozes uit de vlakte de berg Nebo op, naar de top van de Pisga, recht tegenover Jericho. En Jahwe liet hem het hele land zien. Toen zei Jahwe tot hem: "Dat is nu het land dat ik aan Abraham, aan Isaac en Jacob onder ede beloofd heb. Aan uw nakomelingen zal ik het geven. Ik heb het u met uw eigen ogen laten zien, ofschoon gij de overtocht daarheen niet zult meemaken." Daar in Moab stierf Mozes, de dienaar van Jahwe, zoals God gezegd had. Mozes stierf zoals hij had geleefd, in grote eenzaamheid, maar dicht bij God. Moederziel alleen had hij in een rieten mandje gelegen, omringd door de wateren van de dood. Alleen had hij aan het hof van de farao gewoond, een kleine jodenjongen, ver van huis. Alleen was hij naar Midjan gevlucht om er als balling de kudde van Jethro, zijn schoonvader, te hoeden. Alleen streed hij zijn geloofstrijd tot hij uiteindelijk moed vatte en zijn roeping aanvaarde. Alleen weerstond hij de Egyptische farao en alleen ging hij zijn volk voor. Alleen sprak Yahweh met hem om de top van de berg. Hij sprak met God, zoals een vriend met een vriend. Alleen doorstond hij het afvallig spektakel met het gouden kalf. Alleen moest hij optornen tegen de ontrouw van het Joodse volk, zoveel jaren lang. Een slopend bestaan moet dat geweest zijn. Alleen zou hij ook het beloofd land slechts van ver mogen zien. Toch blijft Mozes de grootste onder de profeten. Want hij alleen mocht Yahweh zien. 3 keer per dag bidden de vrome Joden tot op vandaag, samen met Mozes. Luister, Israël, Yahweh is de enige God. U zult de Heer, uw God, lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met al uw krachten. Deze tekst vonden ze in het boek Deuteronomium. Maar vergeten wij nooit, het is ook voor ons christenen eigenlijk ons dagelijks gebed. Dank u om te luisteren.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de figuur van Mozes, ons gegeven door eerwaarde heer Arthur Janssens. Een volgende keer staan we samen met hem stil bij een andere figuur in de heilsgeschiedenis. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.